Ja, het is de laatste keer dat we van dit jaar met elkaar Bijbelstudie hebben. En het is ook heel wonderlijk dat we precies uitgekomen zijn bij het laatste stukje van de Jacobusbrief. En dat willen we dan met elkaar lezen en behandelen vanmorgen. Jacobus 5, vers 12 tot en met vers 20. En dat is toch een heel interessant gedeelte. Jacobus 5 vanaf vers 12. En daar staat: maar voor al mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn, en nee, nee, opdat gij niet onder het oordeel valt. Heeft iemand onder u leed te dragen, laat hij bidden. Is iemand blij te moede, laat hij lof zingen. Is iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijd daarom elkander uw zonden en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Elia was slechts een mens zoals wij, en hij bad een gebed dat hij niet regenen zou, en het regende niet op het land, 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden, en tal van zonden bedekken. Ja, een heel interessant gedeelte, omdat hier heel veel over te doen is geweest, en nog is, en dat is met nadruk van vers 14, af tot en met vers 20. Maar laten we eerst even stilstaan bij vers 12. Waar staat: maar voor al mijn broeders zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog welke andere eed ook, laat ja bij u ja zijn en nee, nee, opdat gij niet onder het oordeel valt. Ja, waar heeft Jacobus het nou heel zijn brief over gehad? Met nadruk over de tong. Met nadruk over het spreken. Dat je moet oppassen met wat je zegt. Het gaat over de zonden van de tong. En ja, hij heeft het nu ook weer over de tong. Wat je met je tong kan doen. En ja, vermoedelijk was dus gebruikelijk onder die 12 stammen, in de verstrooiing onder de Joden gebruikelijk, om te zweren bij de hemel, om te zweren bij de Heere God. En wat zegt hier Jacobus? Nou, doe dat nou maar liever niet. Dit vers wordt vaak opgevat en uitgelegd alsof je niet zweren mag. Nou, dat is klinkklare nonsens, want we moeten goed in het oog houden. Dit is geschreven aan de 12 stammen Israëls in de verstrooiing, aan het volk Israël. En het volk Israël hield in deze tijd, in de handelingentijd, de wet. Ze moesten de wet houden. Die muur des afscheidsels, die muur der van scheiding, hè, die wet in inzettingen bestaande, ja, dat is pas later in feite in werking gegaan dat afgebroken is in deze tijd. Toen die twee één gemaakt zijn, dat is het lichaam van Christus. En dat één nieuwe mens, dat één schepping zijn gemaakt en geschapen zijn. Maar in deze tijd, in de handelingentijd, hield Israël de wet. En wat zegt de wet? De wet zegt in Numeri, zoek maar op, Numeri 30. Numeri hoofdstuk 30. Wel degelijk dat je zweren mag. Numeri 30, vers 2. En dat zijn allerlei geloften. Het hele hoofdstuk gaat er trouwens over, heel hoofdstuk 30. Maar dan lezen we alleen maar even maar één vers, vers 2. Wanneer een man de Heere een gelofte doet of een eed zweert, waardoor hij een verplichting op zich neemt, dan zal hij zijn woord niet schenden. Geheel zoals hij het uitgesproken heeft, zal hij doen. Ja, de Heere houdt je eraan. En je kan natuurlijk met je mond heel makkelijk zweren. En iets hele goede voornemens hebben. En daar nog kracht bij zetten. En daar de, notabene de Heere bij aanroepen. En een eed zweren. Dat kan, natuurlijk kan dat. Hier worden allerlei geloftes gedaan. In Numerie 30 en allerlei eden gezworen. Maar houd wel vast, de Heere houdt je eraan. En Jacobus kent de zwakheid van de mens. En die zegt, laten we teruggaan naar Jacobus 5. En Jacobus zegt, ja wacht nou eens even. Je neemt een verplichting op je. En de Heere houdt je eraan. Maar weet wel, pas op dat je dan niet onder het oordeel komt. Dat je onder het oordeel valt. Je kan veel beter zeggen, nou, ga nou niet zweren. Zeg nou maar dat je ja, ja is en je nee, nee. En kom dat daar maar na. Maar zweer nou niet, want dan haal je de Heer er ook nog een keer bij. En de Heer die houdt je eraan en dan val je onder een oordeel. Want het oordeel komt. De rechter staat toch voor de deur. Hè? Dat zei je toch in vers 9. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt. Dan heb je dat oordeel. Zie, de rechter staat voor de deur. De Heere komt weder. Vers 7. Heb dus geduld, broeders, tot de komst des Heeren. De komst des Heeren is nabij. Vers 3b. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Het zijn de laatste dagen. De Heer Jezus komt. Hij staat voor de deur. En wat doet hij als hij wederkomt? Welke dorsvloer gaat hij eerst doorzuiveren? Die van het volk Israël, van zijn eigen volk. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Het oordeel begint bij het huis des Heeren. Bij het volk van Israël. En dan kan je wel hebben, nu in die laatste dagen wel allerlei geloften doen en een eed zweren en de Heeren daarbij noemen. Dan betrek je de Heeren er ook nog eens een keer in. Wees voorzichtig, zegt Jacobus. Laat nou maar je ja, ja zijn en je nee, nee. En zeg dat zomaar tegen elkaar. Maar laat de Heer er naar buiten, want de rechter staat voor de deur. Kijk uit. En die rechter is bezig hier in dit hoofdstuk. Dat oordeel, wat in feite hier komt, dat oordeel, dat moet u goed zien, dat is in werking in de handelingen. Dat is al reeds in werking in de handelingen. Dat zullen we straks wat uitgebreider zien. In vers 13 gaat hij daarna verder, stelt hij dan drie vragen. Drie retorische vragen. En dan geeft hij gelijk het antwoord. Hij zegt, heeft iemand onder u leed te dragen? Nou, laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lof zingen. Dan gaat hij maar zingen. Liederen zingen. Lof zingen. Is iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen. Ja, die eerste twee vragen. Heeft iemand onder u leed te dragen? Is iemand blij te moede? Met die antwoorden erbij. Ja, dat geeft nooit een probleem. Dat vindt iedereen. Ja, nou ja. Als iemand inderdaad leed draagt. Ja, laat hij dan maar bidden. En is iemand heel erg blij. Nou, laat hij dan maar gaan zingen. Daar heeft niemand problemen mee. Maar, ja, het gedeelte wat daarna komt, is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudste der gemeente tot zich roepen? Ja, dat heeft door de eeuwen heen heel wat vraagtekens doen reizen, met alle verzen, vers 14 tot en met 20, wat er allemaal nog achteraan komt. Gisteravond las ik een commentaar van iemand op dit gedeelte, en ik zei het nog tegen mevrouw, tegen Geesje. En ik las het nog even voor. En wat zegt hij? Hij zegt, dit gedeelte is zo moeilijk te verstaan, dat de ware betekenis we alleen maar zullen begrijpen als we later in de hemel zijn. Dat schreef hij zomaar neer. Dus hij zei eigenlijk van, ik weet het niet, ik kom hier niet uit. Ik kom er niet uit. En dat is meestal, als je dit soort commentaren daarover leest. En men is dan oprecht, want die man was oprecht. Die man was nog eerlijk. He? Maar hoe komt dat dat men er niet uitkomt met dit gedeelte? Of dat men dit gedeelte zo moeilijk vindt? Dat is omdat men niet onderscheidt de dingen die verschillen. Men beproeft niet de dingen die verschillen. Men heeft geen onderscheidingsvermogen in de schrift. En alles wat er staat wil men per se maar toepassen op de gelovigen van vandaag, terwijl dat onmogelijk is. Er staat, is iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudste der gemeente tot zich roepen. Nou, stel dat je het wil toepassen op de tijd van vandaag, op de gelovigen van vandaag. Mag ik dan eens vragen, welke oudste gaat u dan roepen? Welke oudste van welke gemeente? Van welke kerk? Want in onze dagen zijn er zoveel kerken. En zoveel gemeenten en kringen en groepen. Welke oudste moet je dan erbij halen? Sommige kerken tegenwoordig die zijn zo modern. En hebben zo'n moderne evangelieverkondiging. Zo'n horizontaal evangelieverkondiging. Dat ik mij afvraag. Of er in die hele kerk nog een geloof te vinden is. Waarachtig bijbels geloof. Moet je zulke oudsten dan erbij halen? Moet je dan gemeenten of kerken erbij halen die notabene leerstellingen verkondigen. Die rechtstreeks tegen de schrift ingaan. Die gewoon het geloof logenen. Die Christus zelfs logenen. Kan je die er dan bij halen? En dan zeg je, nou haal die oudsten er maar bij hoor. Die zijn benoemd in die kerk. Nee, natuurlijk niet. Maar dit zijn allemaal problemen die je veroorzaakt als je het woord der waarheid niet recht snijdt. Want welke oudsten bedoelde Jacobus hier? Ja, dat is nogal wie dus. Aan wie schreef hij? Nou, laten we toch maar lezen dan nog voor de laatste keer. Jacobus even zijn. Jacobus, een dienstknecht van God, van de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. De 12 stammen Israëls. En wie bedoelt hij dan? Wel, welke oudsten? Nou, de oudsten in al die gemeenten onder die 12 stammen in de verstrooiing. Die 12 stammen Israëls. Dat is niet zo moeilijk. En daar kon je gelijk weten. Er was helemaal geen vraag van welke oudsten dan werden bedoeld. Dat wist iedere Jood. Ja, dit boek Jacobus, dat hebben we al meerdere malen gezien, is enorm verduisterd door de overgeleverde visie dat Israël door God opzij is gezet bij de kruisiging en dat de gemeente, het lichaam van Christus, het lichaam wat pas in Efeze 3 als een verborgenheid wordt geopenbaard, begonnen is op de Pinksterdag in Handelingen 2, terwijl in werkelijkheid het lichaam van Christus pas ontstond en geopenbaard werd na Handelingen 28 door de apostel Paulus. In de Handelingen, daar speelde Israël de hoofdrol in Gods handelen. En heel de verkondiging was daar, hebben we gezien, op gericht op het volk Israël, dat zij tot geloof en bekering zou komen. En als dat zou gebeuren, zou werkelijk de Heer Jezus Christus gezonden worden door de Vader. Dan zou hij wedergekomen zijn. En daarom ging de prediking onder het volk Israël gepaard met tekenen, krachten en wonderen. Maar door dat niet te zien, heeft die verwarring, dat zogenaamde gemeente die wij vandaag de dag vormen, het lichaam van Christus begonnen is op de Pinksterdag, en Israël opzij is gezet bij de kruisiging, wat dus helemaal niet het geval is. Maar door die verwarring omtrent deze zaken, door dit allemaal niet te zien, is bijvoorbeeld in onze dagen de Pinksterbeweging ontstaan. En de charismatische beweging weer ontstaan. En zijn er zoveel gelovigen tegenwoordig die teruggaan naar die handelingentijd en al die tekenen, wonderen en krachten overzetten naar deze tijd. Ook dit gedeelte van Jacobus 5. Van laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen. Hè, dat moeten zieken doen. Opdat zij over hem een gebed uitspreken. En hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de leider gezond maken. En de Heren zal hem oprichten. En dan zie je een heel wat charismatische kringen en gemeenten en pinksterbewegingen, dat, ja, dat daar, en ook wel de kerken daarbuiten, dat men dan met olie, met zalfolie naar een zieke gaat en dan wordt zo'n zieke gezalfd. En dan probeert men dan Jacobus 5 in de praktijk te brengen. En in heel wat gevallen moeten we dan constateren, wat is toch wonderlijk, de genezing vindt niet plaats. En dan heb ik het echt over de Bijbelse genezing. Want die mensen die dat dan doen, die moeten eigenlijk best wel toegeven dat als zij dat dan toepassen, dat het dan geen echte Bijbelse genezing is. Want een Bijbelse genezing geschiet onmiddellijk. Niet geleidelijk. Bijbelse genezingen zijn volkomen, zijn volledig en niet gedeeltelijk. Bijbelse genezingen zijn ook permanent en niet tijdelijk. Maar de genezingen die men dan pretendeert te zien, die zijn nooit volkomen. De zieke houdt er altijd wat aan over. Of er is altijd maar een kleine verbetering. En we moeten dan maar het genezingsproces allemaal afwachten. Dat vind je in de Bijbel niet. Of het is zelfs zo dat na verloop van tijd de ziekte opeens weer terugkomt en nog verergert. En zelfs mensen eraan sterven. Daar kan je zien dat het in onze dagen gewoon niet opgaat. Ook moderne gebedsgenezers die beweren dat ze Gods werk in deze tijd doen en die zich onder andere ook hierop beroepen. Daarvoor kan je zeggen, waarom gaan deze gebedsgenezers dan niet naar het volk Israël toe? Want laten we wel zijn, ga eens naar Matteüs, hoofdstuk 10. En dan ben ik maar eens een keertje een beetje scherp. Matteüs 10. Vers 6. Wat zegt de Heer Jezus bij de uitzending van die 12? Hij zegt in vers 5. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij geboden zeggende: wijk niet af op een weg naar heidenen. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Waarom gaan gebedsgenezers naar de heidenen? Terwijl ze eigenlijk zouden moeten gaan naar het huis Israëls. Waarom roepen gebedsgenezers altijd tijdens de samenkomsten die ze hebben op om geld te geven tijdens hun campagnes, hun gebedsgenezingcampagnes? Terwijl de Heer Jezus zegt in Lucas 10... Zoek maar op Lucas 10. Wat zegt de Jezus in Lucas 10? Vers 4. Draagt geen beurs of reiszak of sandalen en groet niemand onderweg. Dat is bij de uitzending van de 70. Jezus heeft de 12 uitgezonden, later nog de 70. Met dezelfde opdracht. En je ziet, ze nemen geen beurs mee. Ze hebben geen portemonnee bij zich. En ze vragen ook helemaal geen geld. Ook niet voor die genezingen. De Heere voorziet. Als een gebedsgenezer pretendeert echt op te treden, zoals de Heer Jezus in de evangeliën en ook de discipelen en ook de 70 en ook na de evangeliën in de handelingen, en ze halen al die teksten erbij, zou ik zeggen, nou, moet je geen geld vragen. En dan moet je ook niet naar de heidenen gaan, ook niet naar Samaritanen, maar dan moet je begeven je uitsluitend tot het huis Israëls. Maar laten we wel wezen, Jacobus 5 is gericht aan het huis Israëls. Is niet gericht aan heidenen. Deze oudsten zijn geen oudsten van gemeenten van heidenen. Dit zijn de oudsten van Joodse gemeenten. Van het huis Israëls. Wat ook misschien wel goed is te zeggen, dat de Heer Jezus en de apostelen, dat ze niet alleen zieken genazen, ze wekten zelfs doden op. En ik heb nog nooit gehoord dat gebedsgenezers doden hebben opgewekt. En verder, wat ik al reeds heb gezegd, ja, die Bijbelse genezingen, die geschieden continu onmiddellijk en niet geleidelijk. Hè. Dat kan je bijvoorbeeld, ga dat niet opzoeken vanwege de tijd, maar dat kan je bijvoorbeeld lezen in Markus 1 vers 42, dat het onmiddellijk is. Bijbelse genezingen zijn ook volledig en niet gedeeltelijk. Kan je lezen in Matteüs 8, vers 15 als voorbeeld. Ook zijn ze permanent en niet tijdelijk. Zij kunnen lezen Lucas 7, vers 15. Dat kunt u later allemaal nog wel eens thuis nog eens nalezen. Het zijn zomaar voorbeelden van genezingen die onmiddellijk plaatsvinden. Die volledig zijn en permanent zijn. Terwijl de hedendaagse genezingen, als ze al plaatsvinden, want heel velen vinden niet plaats. Dat is ook zo in en in triest. Hè? Dan zie je dat er zo'n genezing moet plaatsvinden. En als de persoon in kwestie de zieke dan niet geneest. Ja, dan ligt het zogenaamd aan zijn geloof. Dan heeft hij geen geloof genoeg. Terwijl de Bijbel notabene laat zien dat het dan niet ligt aan de zieke zijn geloof. Maar aan de genezer zijn geloof. Ja. Nee, laten we wel zijn. De Heer Jezus heeft iedereen die tot hem kwam, genezen. Allen. Niet sommigen. En ook de apostelen. Iedereen die tot hem kwam, die genazen ze. Ze hadden de gave van gezondmaking. Punt streep uit. Konden dat toepassen. Zonder meer. We zien dus dat gebedsgenezers en ook charismatische mensen en voorgangers die geloven dat we Jacobus 5 moeten toepassen op de gelovigen van vandaag, de Bijbelse genezing niet kunnen dupliceren. Het lukt ze niet. Hoe hoog en laag zou springen. En laten we wel wezen, ook de apostel Paulus kon na Handelingen 28 dat niet meer. Die kon dat ook niet meer verrichten. Van wat hij voor Handelingen 28 wel kon. En Paulus genas. Paulus die wekte zelfs de doden op. En we weten dat het zelfs al genoeg was als een zweetdoek van zijn lichaam werd gegeven aan een zieke. Dat was zelfs al voldoende, dan genas de zieke. Hij genas dus zelfs op afstand. Maar na Handelingen 28 was het voor hem onmogelijk om nog te genezen. En dat is toch wel heel bijzonder. Dat geeft ook aan dat de tijd veranderde. Het is daarom volledig verkeerd te leren, zoals men zegt, dat sommigen zeggen dan als ja, de gave van genezingen, de gave van gezondmakingen, ja, dat verminderde langzamerhand in de eerste eeuw. Langzamerhand nam dat af. Nee, dat nam niet langzamerhand af. Het hield onmiddellijk op toen Israël lo-ami werd. Toen Israël terzijde werd gezet in Handelingen 28. En Paulus opeens de genade te beurt viel om iets te openbaren wat hij ook niet wist. Maar wat hij van Gods wegen kreeg om te openbaren wie wij nu mogen vormen, de gemeente, het lichaam van Christus. Onmiddellijk hield het op, ook voor hem. Je zou kunnen zeggen, ja, maar hij had die gave. Hij kon dat die gave van de Handeling 28 ook toepassen. Ja, mooi niet. Want laten we het wel wezen, als hij het had gedaan, als hij het had gehad, die gave, blijvend had gehad, dan had hij het gedaan, hoor. Tenminste, dat kunnen we toch wel aannemen. Zijn eigen mededienstknechten waren af en toe ziek. Ernstig ziek, tot de dood toe. We lezen bijvoorbeeld in Filippenzen 1. Nee, sorry, Filippenzen 2. Daar lees je over Epafroditus. En dan lees je in vers 27. Hij is ook ziek geweest. De dood nabij. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij, zegt Paulus. Opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Ja, de Heere heeft hem zich over hem ontfermd. Maar hij is ziek geweest, de dood nabij. En hij hield van deze Epafroditus. Die uit de gemeente van Filippi kwam. Vers 25, maar ik acht het noodzakelijk Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die u afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. Het was een medearbeider van Paulus. En het was een broeder, het was een medestrijder. We stonden samen. En die man die werd ziek tot de dood nabij. En de Heere heeft zich gelukkig, heeft gelukkig het gebed uiteindelijk van Paulus verhoord en deze Epafroditus opgericht. Want het was ook voor Paulus als het ware een bemoediging, want anders had hij droefheid op droefheid gehad als Epafroditus was heen gegaan. Hij had hem, als dit handelingen was geweest, de handelingentijd was geweest, hij had hem genezen. Onmiddellijk, volledig. Hij was de dood helemaal niet nabij gekomen. Zo moest hij ook in 2 Timotheus 4, 2 Timotheus 4 vers 20, Trofimus achterlaten in Mileten, ook een mededienstknecht van Paulus, 2 Timotheus 4 vers 20. Erastus is te Korinthe gebleven, Trofimus heb ik ziek achtergelaten te Mileten. Denk nou echt dat Paulus een mededienstknecht van hem vroeger ziek achtergelaten zou hebben, ergens in de stad. Hij had hem ter plekke genezen. Hetzelfde is met Timotheus. Wat lezen we van Timotheus? Nou, Timotheus heeft altijd last van zijn maag. Lees je in 1 Timotheus 5 vers 23. 1 Timotheus 5 vers 23. Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden. Paulus die stuurt hier Timotheus deze brief en geeft hem dan deze raad. Als het in Handelingen was geweest, had je tegen Paulus gezegd, joh, stop in de brief een zweetdoekje van jezelf erbij. Klaar. Dan hoeft Timotheus het alleen maar eventjes op zijn hand te leggen, boven zijn hoofd te strijken en hij is gezond. Hij heeft nooit meer maagklachten. Laat het even wel wezen. Maar zo is het toch? Het is voor Paulus ook een enorme ommekeer geweest dat hij opeens ontdekte. Hé, die tekenen, die tijd van tekenen, wonderen en krachten voor het volk Israël zijn voorbij. Omdat Israël Lohami geworden is. En ik sta nu machteloos. Ten aanzien van dit soort aardse zaken. En het is dus, ja, wat ik al zei, volkomen verkeerd te leren dat die gaven van genezing en gezondmaking langzamerhand verdwenen in de eerste eeuw. Ze hielden onmiddellijk op toen dat aardse voornemen ten aanzien van de oprichting van het koninkrijk Gods op aarde, te beginnende in het volk, bij het volk Israël, toen dat niet kon doorgaan en al die krachten van de toekomende aion verdwenen en ja, dat hield dus onmiddellijk op. Dat was geen proces dat het langzamerhand minder werd. Ook voor Paulus, het hield onmiddellijk op. Om het gedeelte van Jacobus 5 daarom goed te kunnen begrijpen, moeten we ons echt verplaatsen in de handelingenperiode. Moeten we ons echt verplaatsen en gaan staan in de schoenen van de gelovige Jood in de handelingen. Moeten als het ware gaan staan in de schoenen van de gelovige Israëliet die deel uitmaakt van die 12 stammen in de verstrooiing. Daar moeten we ons in verplaatsen. En wat is dan de situatie? Christus komt spoedig weer. De rechter staat voor de deur. Het oordeel van de Heer gaat al reeds over het volk. Hij doorzuivert de dorsvloer. De wan is in zijn hand. Hij doopt met vuur. En dat zal Christus ook doen. Hij bereidt zijn volk. Dat zongen we ook, hè, in dat lied net. Dat voor de komst des Heren God zijn volk bereidt. Ja, dat is niet alleen in positieve zin, dat is ook in negatieve zin. Hij doorzuivert de dorsvloer. Hij scheidt het kaf van het koren. En dat doet hij op een harde manier. Hoe een harde manier, sommigen worden ziek en sommigen beneemt hij het leven. En er was schrik in de handelingen. Want de Heer kwam eraan. En met de Heer, hou één ding vast, daar valt niet mee te spotten. Lees maar handelingen. Handelingen hoofdstuk 5. Handelingen 5. Vers 1. En een zeker man met name Ananias, met zijn vrouw Safira, verkocht een eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. Nou, je zou zeggen, dat is toch prachtig? Ze verkopen hun eigen bezit, hun huis, weet ik wat, er veel opgebracht, en ze houden voor zichzelf een klein beetje achter, en de rest geven ze allemaal aan de apostelen. Dat is toch een geweldige gift? Maar, vers 3, maar Petrus zei aan Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van een stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u en was na de verkoop de opbrengst niet de uwer beschikking? Hoe kon gij deze aan deze daad in uw hart plaatsgeven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En grote vrees kwam over allen die het hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, en zij droegen hem uit en begroeven hem. En het geschiedde na verloop van ongeveer 3 uur, dat zijn vrouw binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt gij het stuk land voor zoveel verkocht? En ze zeide, ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar, hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de geest des Heren te verzoeken? Zie de voeten van hen die uw man hebben begraven zijn aan de deur, en ze zullen ook u uitdragen. En ze viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit, en de jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood. En zij droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen die het hoorden. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen onder het volk. Dit teken. Dit is ook een teken. Dit is ook een wonder. Iemand valt dood neer. Met God valt niet te spotten. Je kan niet tegen God liegen. Je kan niet stelen uit de kas. Je kan niet zo met je geld omgaan. Dat is Jacobus. Dat is de situatie hier in Jacobus 5. En het is niet alleen hier met Ananias en Safira. Dat is ook in de Korintische gemeente. 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, vers 30. En er was een jamboel, daar in Korinthe, een jamboeltje, op allerlei gebied. Het was gewoon een zootje, laat het maar recht zeggen, zo was het gewoon. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk. Daar heb je de ziekte van Jacobus 5. En er ontslapen niet weinigen. Dat ontslapen, dat sterven. Net als Ananias en Safira. Niet weinigen. Borstjes. De Heere doorzuivert de dorstvloer. Het oordeel begint bij het huis des Heeren. Het volk van Israël. Dat is de reden. Ja, indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden. Daar heb je het. Het oordeel des Heren. En daar spreekt Jacobus 5 over. Dat is de situatie. En dit oordeel van de dood, dit oordeel ook van het ziek worden, was over hen gekomen vanwege hun zonde. En dit is de sleutel om Jacobus 5 te vatten en te begrijpen. En daarvoor hoeven we echt niet te wachten totdat we in de hemel zijn, zoals die ene broeder opschreef. Dat kunnen we heel goed vatten als we maar met onderscheid de schrift lezen. en de dingen laten waar ze zijn. Wat we goed moeten vatten in Jacobus 5, gaan we terug naar Jacobus 5. Misschien is u dat wel opgevallen, dat is dat die genezing, die staat niet op zichzelf, die genezing zit vast aan zonden. Er wordt niet alleen over genezing gesproken hier, maar ook over vergeving. Lees maar vers 15. En het gelovige bed zal de lijder gezond maken, en de Heere zal hem oprichten, en als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Het gaat hier over vergeving. Het wordt hem vergeven. En het gaat verder ook over zonde. Dat staat ook in vers 19. Er staat daar niet los van. Er staat, mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken. Over wie gaat het hier? Over een ongelovige? Het gaat hier niet over een ongelovige, het gaat hier over een broeder. Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, is een broeder, een Joodse broeder, die van de waarheid afdwaalt. Die zich begeeft tot de leugen. Die gaat zondigen. En dat zie je in de Korinthische gemeente, hoe ze zondigden met allerlei zonden. Ja, en dan straft de Heer. Dan wordt men ziek. Zelfs tot de dood toe. En dat is een gevaar. Diens ziel van de dood zal behouden. Ja, je wordt ziek hoor. En je sterft. Die ontneemt je het leven. Dat is Ananias en Safira. Dat werd in een klap gedaan. Maar hier gaat het dan ook nog via ziekte. Diens ziel van de dood zal behouden. Dat is de echte dood. Dat is niet de eeuwige dood. Of een geestelijke dood. Nee, dat is gewoon het sterven. En wat is er niet prachtig? Zegt Jacobus. Dan roept hij tot op. Dat is niet prachtig als iemand van de waarheid afdwaalt. En hij wordt ziek. Enzovoort. Wat is dan niet geweldig dat een ander hem tot inkeer brengt. Dat hij dat ziet, dat iemand afdwaalt. Hij gaat er achteraan. Hij gaat ermee praten. Enzovoort, enzovoort. En hij weet die zondaar, die broeder, dat is een zondaar geworden. Die zondigt. Die weet hij dan van zijn dwaalweg terug te brengen. En zo redt hij hem van de dood. Nou, hij zal tal van zonden bedekken. Ja, er is maar één geval in de handelingen, dat je in de handelingenperiode, dat je in feite niet meer erachteraan moet gaan en niet meer voor iemand moet bidden, als Jood zijnde, als iemand echt zondigt tot de dood. En wat is de zonde tot de dood? De zonde tot de dood is als je je begeeft tot de antichrist. Dan moet je hem laat hem dan maar gaan. Als hij zich daaraan verbindt, dan is het eeuwig leven niet blijvend in hem, zegt Johannes. Maar Johannes zegt hetzelfde in zijn brieven. In 1 Johannesbrief in hoofdstuk 5. Dat als je iemand ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dat je erachteraan moet gaan. Maar daar is het ook zo. Men wordt ziek. En dat is hier het geval. En daarover heeft Jacobus het. Zo moeten we dat ook zien. En waar legt nou Jacobus de nadruk op? Jacobus legt de nadruk erop dat als iemand ziek is, in zo'n geval, dat dan het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Waarom? Omdat daar kracht aan verleend wordt. Het is natuurlijk wel zo dat dan die zieke dan tot belijdenis moet komen van zijn zonde. Zijn zonde zal moeten toegeven. Zich zal moeten openen, eerlijk zal moeten worden tegen de ander. En soms ook tegen elkaar. Daarom staat er ook, vers 16, beleid daarom elkander uw zonden en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Beleid elkander dan je zonden en bid dan voor elkaar, want het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Staat erachter. Vers 16, bij het gebed van een rechtvaardige vermag veel. doordat er kracht aan verleend wordt. En wordt het voorbeeld van Elia genoemd. Elia was slechts een mens zoals wij. En hij bad een gebed dat het niet regenen zou. En het regende niet op het land. 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen. En de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Ja, wel bijzonder hè, dat Elia hier wordt genoemd. Want ja, we weten uit Malachi 4 dat Elia komt. Hè, als de heraut van de koning, zoals Johannes de Doper optrad in de kracht van Elia. Johannes de Doper was Elia niet. He, hij kwam in de kracht van Elia. En hij zegt ook zelf, ik ben Elia niet, maar hij kwam in zijn kracht. Maar de echte Elia, ja, die zal als de heraut van de koning komen, als de wegbereider, om de weg van de koning te bereiden. En ik denk ook dat Jacobus, ook samen met de apostelen, uit hebben gekeken naar de komst van Elia. Tenminste, ik zou het hebben gedaan op grond van Malachi 4. Want ja, als je echt verlangt dat de Heer elk moment spoedig zal gaan komen. En echt die hele grote verdrukking hè, die daaraan vooraf gaat, zal plaatsvinden. Waar ook apostel Paulus uitgebreid en over spreekt. En al die brieven die in de handelingen geschreven zijn, dan weet je wie er zal, wie zal optreden hè, in die eindtijd. Dat is Elia. Elia, één van de twee getuigen van Openbaringen 12. Hè? En 11. En het is wel bijzonder dat Jacobus dan precies dat voorbeeld van Elia pakt. En het gebed van Elia pakt. En zegt, kijk, hij is een man. Hè, qua gelijke beweging zoals wij. En hij bad. En hij werd verhoord op zijn gebed. Want het gebed van de rechtvaardige vermag veel. En het gebed van de rechtvaardige oudsten vermag heel veel. En als iemand van de weg is afgedwaald. En gaat spotten. Zoals Petrus in zijn brieven spreekt. Dat er spottig zijn. Die zeggen, ah, waar blijft nou die komt des Heren en die dag des Heren. Dat duurt al zo lang. En dat kreeg je in de handelingen natuurlijk. Het duurde wel een tijd. En sommigen die ontsliepen, sommige mensen waren oud geworden en gingen heen en zeggen ze, ja, en waar blijft dan de komst? En er waren heel veel vragen over in de 2e Thessalonicenzenbrief, is er ook zo'n vraag. En ook in de gemeente van Korinthe kwamen er vragen van, ja, hoe zal het nou aflopen met die ontslapen? En dan komen er allerlei openbaringen hè, en geheimenissen die worden onthuld door de apostel Paulus. Om te zeggen, nee, ze zullen al, wij zullen niet... eerder de heren ontmoeten dan zij. Zij zullen het eerst opstaan en dan zullen we gezamenlijk de heren tegemoet gaan in de lucht. Zo waren er allerlei vragen die er rezen en waren er ook mensen die begonnen te spotten. Ook mensen die dus afdwaalden. Die dus weer, ja, gewoon hun werk weer opnamen. En schatten begonnen te verzamelen. Niet in de hemelen, maar op aarde. Die dachten, ja, ik heb mijn land verkocht. Heet wel geen Ananias en Safira. Ik heb netjes, heb ik alles verkocht. Ik heb netjes alles afgedragen aan de apostelen. En de jubeldag, hè, die moet toch straks komen. En dan wordt het land allemaal onder de Israëlieten opnieuw verdeeld. En dan moet Ezekiel moet toch in vervulling gaan, de verdeling van dat land als de Heer komt. En ik hoor tot dit geslacht en dan zal ik dat en dat toch erven. Want ik behoor tot de stam van Naftali, ik noem maar wat. En omdat ik van de stam van Naftali ben, kan ik precies al uit Ezekiel zoveel, kan ik lezen precies welk gebied ons toegewezen zal worden. En waar mijn erfdeel ligt. En daarom heb ik. En die jubeldag die breekt aan. Al het land is dan van de Heer. En alle schuld is dan vergeven. En die geweldige jubeldag die gaat komen als Christus komt. Maar het gebeurt niet. En het duurt steeds langer. En de reden kennen we. Want de voorwaarde was dat het volk Israël nationaal zich moest bekeren. Berouw en bekering. Dan zou Handelingen 3, dan zou Christus worden gezonden. En zo kwamen de spotters en zo kwamen de mensen en die dwaalden af. Die gingen hun oor daarnaar laten hangen en die dwaalde af. En toch, de Heer was met zijn volk bezig. En de Heer, als ze dat deden en begonnen te zondigen, dan maakte hij hen ziek. Hij waarschuwde ze daarmee, ook in de Korinthische gemeente. Zo dienen we dit te lezen. En dan is het gebed hier in dit hoofdstuk steeds het middel dat een ander tot inkeer brengt, terugbrengt. Hè, zo staat, een zondaar terugbrengt van zijn dwaalweg. Diens ziel zal van de dood behouden worden en tal van zonden zal worden bedekt. Dat is echt vergiffenis. Dat is vergeving. Vergeving bedekt zonde. En we hebben ook zo'n verkeerd beeld van als christen, want wij halen al die Bijbelse begrippen altijd maar door elkaar. Maar vergeving is bedekken, het bedekken van zonde. He, als in de evangelie de Heer Jezus diverse gelijkenissen geeft, dan is er ook zo'n gelijkenis bij die u wel kent, over diegene die schuld heeft aan de koning, en de koning die vergeeft hem al die schuld. Maar op zijn beurt is hij ook een schuldeiser en zijn er ook andere dienstknechten die een schuld bij hem hebben. En wat doet dan die dienstknecht die zoveel vergeven is? Ja, die gaat er dan toe over om die ander die aan hem wat schuldig is, om die voor de rechtbank te slepen en hem in de gevangenis te stoppen. En dan zijn er anderen die zeggen, nou wat is dat nou? Hij zelf is zoveel vergeven. En dat kleine beetje wat hij van die ander moest hebben, dat ging hij echt opeisen. En die ging er klagen bij de koning. En de koning hoort het en die roept dan die dienstknecht bij hem. En wat gebeurt er? Dat is vergeven. De vergeving houdt op. Alles wordt teruggedraaid door de koning. En die zegt, wacht even. Dat is de evangelie. Dat is de handelingen. Gelijk ik, zo ook ik de ander. Zoals ik vergeven ben, zo zal ik ook de ander vergeven. Als ik het niet doe, dan houdt die vergevenis houdt op. Dat is het Bijbelse vergeven. Het is maar bedekt. Dan wordt de bedekking ervan afgehaald en dan ligt daar de schuld. En wordt alsnog de schuld aangerekend. Dat gebeurt er met die dienstknecht, die slaaf die zoveel vergeven is. Die wordt gefolterd. Die wordt in de gevangenis geworpen. Die wordt weggedaan van het aangezicht des Heren. Zo handelt de Heer in de evangelie, in de handelingen en ook straks met zijn volk. En dat wil er bij ons maar niet in, want we begrijpen dan dat soort gelijkenissen niet en daar zitten we dan mee te stoeien. En dan zeggen we dan heel gauw, ja, we zullen het pas in de hemel verstaan. Ja, dat klinkt lare nonsens. Dan moeten we leren de Bijbel met onderscheid te lezen. Maar het is geweldig. Ook al is iemand afgedwaald, hè, dat dan hier Jacobus mensen oproept om er dan achteraan te gaan, achter zo iemand die is afgedwaald, hem terug te brengen en hem tot erkentenis van de waarheid te laten komen, dat hij, ook al is hij ziek daardoor geworden, dat de Heer hem gestraft heeft, hem daardoor waarschuwt, dat hij dat gaat inzien van ik ben ziek geworden. Dat hij daardoor de oudste roept en dat de oudste hem dan zalft. Zalven is echt iets oud-testamentisch. Zalven komt in het Oude Testament veel voor. En we lezen ook in Marcus bijvoorbeeld dat de 12 werden uitgezonden, dat ze genazen zijn en dat ze ook zalfden. Oud-testamentisch. En de Heere Jezus die zalft ook. Hè, die zalft ook de wonden. Hè. En dat heeft het ook mee te maken. Hè, want dat is ook het Bijbelse beeld. Hè. Dat is een warmhartige Samaritaan. Wat doet hij met degene die langs de kant van de weg ligt? Hè. Hij verzorgt ook zijn wonden. Hij neemt hem op. En hij verzorgt zijn wonden. Hij neemt hem op die ezel. En hij brengt hem thuis. Hij brengt hem in de herberg. Hè. En hij verzorgt die wonden. Hij zalft die wonden met olie. En dat heeft het. En hem met olie zalven in de naam des Heren. Dat is ook een geneesmiddel. Zo moet je dat ook zien. De wonden moeten worden verzorgd. He, misschien wat er allemaal zichtbaar aan hem is. Dat oliezalven is niet maar wat ze tegenwoordig doen. Kopen ze bij de etels of bij het kruidvat. Dan kopen ze dan zo'n fles olie. En dan doen ze dat in de hand en pats op iemands voorhoofd.
sorry hoor, dit is volledige zaken uit zijn verband rukken. Het is echt, de wonden werden verzorgd, die waren ontstaan. Die man die was doodziek. Die had allerlei zweren, noem maar op, aan zijn lichaam. Dat brak uit. Misschien was het wel melaatsheid. Het oud-testamentische melaatsheid, zoals ook de Heer met melaatsheid echt strafte, dat weten we niet zeker, maar er zijn toch wel redenen om aan te nemen dat we het in die hoek, dat dit soort ziekten moeten zoeken. En dan werden ze met olie verzalfd, hun wonden werden verzorgd. En laten we het nou laten hier waar het is. En laten we weten dan, het gelovige gebed zal de leider gezond maken en de Heere zal hem oprichten. Zonden worden hem vergeven. Vergiffenis wordt hem geschonken. Daarom beleid elkander uw zonde en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Dan mochten die gemeenten onderling doen. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Het gaat door middel van het gebed. De een bidt voor de ander. En het oordeel houdt op. Zoals Mozes ook bad voor het volk. En het oordeel hield op. Zoveel keren. Goed. We zijn aangekomen aan het eind van Jacobus. En Jacobus, hebben we gezien, is echt een brief die we moeten lezen, wel in die tijd. Maar wat een enorme praktische brief is dit, hè? Wat is die Jacobus toch, de broeder des Heren, wat is die toch gewoon, hij noemt de dingen toch echt bij zijn naam, hè? En hij staat in de praktijk van het leven. Deze man is zo oprecht. En aan de andere kant, laat wel wezen, ook al is het een brief die je moet lezen in die tijd, wat hebben wij er toch niet veel van kunnen leren. Heel veel van kunnen leren. Over onze mond en onze tong en noem maar op. Maar ook wat kan je leren ook vanuit dit hoofdstuk, wat mag je daarvan meenemen? Nou, hier mag je ook meenemen hoor. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Want als wij ons richten tot de Heere God, dan richten wij ons... Als we tot ons Jezus Christus richten, dan richten wij ons tot de schepper van hemel en aarde. Dat moeten we nooit vergeten. We richten ons tot de hand die toch deze wereld bestuurt. En die toch over ons leven is. En daar mogen we bidden, ook voor elkaar, ook voor onszelf. En het gebed van de rechtvaardige vermag veel, want ook wij mogen zeggen dat Elia een man was van gelijke beweging zoals wij. Wij mogen net zo, net als Elia, bidden. En we hebben dan niet dat we mogen zeggen, ja, dit zijn tekenen, krachten en wonderen in deze tijd, dus dan mogen we dat allemaal maar verwachten. Maar we mogen wel weten dat ook God ons hoort. En ook al lijkt dat zo, op een bidstond of in een persoonlijk gebed, dat dat allemaal er niet toe doet en dat de wereld zomaar doorraast en doet. Ja, maar we wenden ons tot degene die de hand heeft over deze wereld. En die een voornemen heeft met deze wereld. En ook een voornemen heeft met ons leven. Die ons leven uiteindelijk bestuurt en leidt. Ons leidt op de eeuwige weg. En die er alles aan doet. Om dat goede werk wat hij in ons begonnen heeft, dat te voleindigen. En dat zal hij ook doen. Dat op die dag van Jezus Christus, dat we bij hem zullen zijn. En zo mogen we een biddend leven hebben. En daarom ook voor elkaar bidden. En voordat je voor elkaar kan bidden, moet je ook op elkaar letten. En anders kan je niet voor de ander bidden. Dan moet je ook op de ander acht geven. En als je ziet als de ander afdwaalt van de weg. Van de weg des geloofs. Wat doen we dan? Als we zien dat dat gebeurt. Gaan we er dan op af? Gaan we hem dan terugbrengen? Dat hij tot inkeer komt? Brengen we hem dan terug in de gemeenschap? Spannen ons daarvoor in, bidden we daarvoor, zoeken dan gelegenheden om zijn hart te bereiken, gelegenheden om hem te spreken te krijgen, hem apart te nemen en zijn hart te bereiken. En doen we dat dan met een biddend hart, als we dat doen, dat mogen we je hart meenemen. Dan zijn wij bezig, zoals ook Jacobus wil, dat die broeders hier onder Israël bezig zijn. Maar de Heer wil ook dat wij zo bezig zijn onder elkaar, zodat we voor elkaar kunnen bidden. En met elkaar op elkaar ook mogen letten. Elkaar ook mogen vasthouden. En het is soms zo. Het leven dat gaat met ups en downs. Daarom heeft iemand onder u leed te dragen. Ja, er is leed. Er is leed. Maar laten we dan acht geven op dat leed. Laat hij bidden, maar laten we ook mede bidden. Bid voor elkander. Is iemand blij te moede? Ja, er is ook blijdschap. Dat is leven. Er is leed en er is blijdschap. Wees dan blij, hè, want zal met die ander. En lof zing dan samen met hem. Wees blij met de blijden en weent met de wenenden. Dat zegt Paulus. En zo mogen we ook zijn. Dat we acht geven op elkaar. Bid daarom voor elkander. Hè? Zodat we met elkaar voorwaarts mogen gaan. In één geest, in één naam. Naar het Vaderhuis hierboven. Goed, we gaan met elkaar zingen. Amen.